Goedemorgen gemeente. Namens de kerkraad mag ik u en de gasten in ons midden, en daarbij denk ik met name broeder Spaanderman, we willen u van harte welkom heten in deze kerkdienst. Eveneens verwelkomen wij de luisteraars die via het internet op ons zijn afgestemd. Onze voorganger voor deze morgen is dominee Maliepaard. Broeder Karel van Egmond bespeelt het orgel. De collecte van morgen is voor de opbouw van de kerk. De bloemen zijn voor mevrouw Maliepaard. Zoals jullie weten is ze jarig geweest, van harte. En dan rest mij nog u een gezegende dienst te wensen.
Goedemorgen. We gaan zingen, we gaan bidden. We zoeken de Heere in ons persoonlijk en stil gebed zo. Maar we mogen ook zeker zijn dat de Heere ons zoekt. Ons aanvangslied is een psalm, psalm 91, vers 1, 2 en 5. Psalm 91, vers 1, 2 en 5 als ons aanvangslied. We zijn nu een moment stil voor het aangezicht van de God van ons leven. We zoeken hem in een persoonlijk en stil gebed. Geprezen zijt gij, Heer onze God, die koning is van de hemel en van de aarde. En we mogen u Abba, Vader noemen door ons Heer Jezus Christus. We danken u dat onze hulp en onze verwachting is van u. Want u bent de schepper van de hemel en van de aarde. U bent degene die trouw houdt tot in eeuwigheid. En u laat niet varen het werk van uw handen. En zo willen we ons vanmorgen groeten. Genade, barmhartigheid en vrede zijn van God de Vader door ons Heer Jezus Christus in de gemeenschap en kracht van de Heilige Geest. Amen. Gaat u zitten. Over het algemeen zijn we het best thuis in onze eigen taal. En dat kan natuurlijk ook een tweede taal worden, het Engels. Ja, als je al zo lang in Australië woont, dan wordt dat ook een tweede taal. De taal van de Bijbel is met name het Hebreeuws. En het is goed om dat zo af en toe eens even te beseffen. Dat het heil uit de Joden is en dat we dus ook uit een Bijbels en Joods boek lezen. We gaan een Hebreeuws lied zingen. Dat is een psalm. 133, dat is ELB 34a. Hinematof humanaim, shevet achim gam yachat. Hinematof humanaim, shevet achim gam yachat. Dus dat, om er een beetje in te komen, zingen we het maar twee keer. Karel, dat lukt wel, hè? Ja. Goed, 34a. Hoor Israël, de Heere is onze God. De Heere is één. Gij zult de Heere uw God lief hebben met geheel uw hart, met geheel uw ziel en met geheel uw kracht. Wat ik u heden gebied zal in uw hart zijn. Gij zult het uw kinderen inprenten en erover spreken wanneer gij in uw huis zit. Wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. Gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten. De belijdenis van Israël, we kennen ze, we kennen de belijdenis ook allen, dat we één God dienen samen met het volk Israël. Maar dat het niet alleen maar voor de zondag is, of voor één dag, maar dat we elke dag er al mogen denken. En ik heb wat meegenomen uit Israël. U kent ze misschien wel. Het zijn de zogenaamde gebedsriemen. En dat heeft hier met deze tekst alles te maken. En ik zal het eens een keer laten zien. En de meesten kennen dat wel, hoor. Maar hoe zit dat nou, hè? Dat is een riem met een kastje. Twee riemen. En in dit kastje, hier en nog één, daar zitten vier schriftgedeelten. Onder andere het gedeelte wat ik nu met jullie gelezen heb. Dus dan kan je zeggen van, het gaat om de liefde tot God en de liefde tot de naaste. En dat, dat moet eigenlijk altijd bij je zijn. Nou, dat, dat geldt voor ons ook. En hoe doen ze dat nou? Nou, ze hebben dan zo'n kastje en dat... Ik zal het even voordoen. Oh. Als je rechts bent, dan leg je die riemen links aan. Ik zal maar even het jasje aan doen, dat is wel makkelijker. Dus je doet dat aan je arm. En je ziet elke keer als ze gaan bidden, dan gaan ze die tefillin aanleggen. Ja? Nou, dan leg je dat één keer, twee keer, drie keer zo. En dat wil zeggen van, dat herinner ons dat je eigenlijk God lief hebt met je geweten, met je hart. En je geweten en je hart komt voor je emoties. Want vandaar dat ze het ook zeven keer om hun arm draaien. En dat heeft te maken met, die emoties komen wel mee, maar je moet je daardoor niet laten bepalen. We leven in een tijd waarin veel mensen hun emoties aangaan. Ik voel het. Ik voel het dat ik naar de kerk moet, of ik voel het niet dat ik naar de kerk moet. En dan word je geleid door je emoties. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 7 is het getal van de emoties. Maar dat komt niet voorop. Het gaat er allereerst dat je de Heer God zal dienen vanuit je geweten, vanuit je hart. En dan komen je emoties wel meer mee. En dat noemen ze het één keer voor en één keer na. Nou, dat is dan eigenlijk, dat is de eerste. Het tweede is dat ze dan ook, de Bijbel zegt, je moet het tot een voorhoofdband tussen je ogen doen. Dus je verstand, want dat betekent eigenlijk, ook hier ziet u wel, dat er eigenlijk vier schriftgedeelten in zitten. En dat doen ze dus op deze manier. Daar hebben ze wel een keppeltje om, dat heb ik dus niet. Zo. En waarom is dat nou zo? Omdat ze eigenlijk willen dat je verstand helemaal gericht zal zijn op het woord van de Heer. Ja? Dus dat is nou, als zij gaan bidden, dan laten ze dus zich leiden, als het goed is, door het woord. Ja? Hun verstand is erop gericht. Hun hart is erop gericht en hun emoties zijn erop gericht. En zo zijn ze gericht op datgene wat. Nou, en dan zijn dat drie, vier schriftgedeelten. En twee gedeelten uit Exodus 13. En dit gedeelte en een gedeelte uit Deuteronomium 11. En eigenlijk kunnen we dat vertalen voor ons, dat de Heere God een God is van bevrijding. Als wij dan bidden, ook op zondag, denken we dan allereerst niet aan onszelf, maar aan de God die ons in Christus bevrijd heeft van zonde en schuld. Dat een God is van genade. He, door genade bent u behouden door het geloof, en dat niet uit uzelf, het is een gave van God. Dit is een uiterlijk teken, maar het moet eigenlijk in je hart zitten. Het moet in je hart zitten. En dan mag je weten van dat God je heiligt, apart zet. Ook daar denken ze aan. En dat ze een belijdenis doen, er is maar één God. De God van Abraham, Isaac en Jacob. En die God willen we gehoorzamen. Dus elke keer als mensen dus die gebedsdingen omdoen, die tefillin heet dat, de gebedsriemen, dan als het goed is, moeten ze daaraan denken. Nou, wij zouden zeggen van, dat is precies wat wij ook moeten doen. In ons hart. We moeten, en dat hebben we gelezen, horen Israël, de Heere is onze God, de Heer is één. Dus als wij bij elkaar komen, dan is ons hart gericht op God. Onze emoties mogen daarin meekomen. En onze gedachten gaan helemaal uit naar het woord van de levende God. Want wie is Hij? Wie is Hij? En waarom lezen we bijvoorbeeld zijn geboden? Nou, op die manier ben je ook gericht. Niet alleen uiterlijk, het zal een uiterlijk teken zijn, maar ook een innerlijk iets waar je zo geleid mag worden door Gods Heilige Geest. Nou, ik vond het zo fijn om dat eens wat door te trekken. Wij denken, nou ja, de Joden die staan daar, die hebben van die kastjes en dat is allemaal wat vreemd. Maar als je erover gaat nadenken en je gaat eens lezen die schriftgedeelte, dan denk je van, ja, daar gaat het ook om. elke keer als wij bidden, als wij luisteren naar het woord van God, dan is het niet maar zomaar even. Nee, we mogen met heel ons hart gericht zijn op wat de Heere God te vertellen en wat Hij eigenlijk voor ons betekent. Elke keer als je mag bidden, dank u wel dat u voor mij door het offer van Christus bevrijd en verlost hebt. En daarom lezen we ook de leefregels waardoor de Heere God ook tot ons de weg wijst. Niet omdat we het verdienen en daardoor de hemel verdienen, maar wel omdat wij in zijn spoor mogen gaan. Toen sprak God al deze woorden. Ik ben de Heere, uw God, die u uit het land Egypte, uit het diensthuis geleid hebt. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld maken, nog enige gestalte van wat boven in de hemel, nog van wat beneden op de aarde, nog van wat in de water onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog een dienen, want ik, de Heer uw God, ben een naijverige God, die de ongerechtigheid der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van hen die mij haten. Maar die barmhartigheid doe aan duizenden van hen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel, leeg, zinloos, doelloos gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden wie zijn naam op die manier gebruikt. We mogen hem op heilig, op een goede manier gebruiken, maar niet misbruiken. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Want de 7e dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaag, nog uw vee, nog de vreemdeling die in uw steden woont. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is. Hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbatdag en heiligde die. Omdat we bij een heilig volk, bij een heilig God horen. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geven zal. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naaste huis. Gij zult niet begeren uw naaste vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En door de Heilige Geest willen we zo met ons hart en onze ziel, ons verstand op de Heere gericht zijn, dat Hij zijn wil en zijn woorden ook in ons leven kan uitwerken. En dat hij juist ook van binnenuit gaat doen, ook al is het maar een klein beginsel der gehoorzaamheid, zegt de catechismus, dat je toch van binnenuit gaat volgen, navolgen wat de Heer Jezus in je leven wil uitwerken. We willen nu samen zingen van Psalm 119, vers 12. Psalm 119, daarvan het 12e couplet. Ons nu verootmoedigen voor de Heer onze God, omdat we weten dat we uit onszelf zo vaak de plank misslaan, dat we uit onszelf de dingen niet doen. Ik wil met u als verootmoediging lezen en ook biddend lezen psalm 51. Het is een boetpsalm. Laten we samen bidden. Wees mij genadig, o God, naar uw goedertierenheid. Telg mijn overtredingen uit naar uw grote barmhartigheid. Was mij geheel van mijn ongerechtigheid en reinig mij van mijn zonde. Want ik ken mijn overtreding en mijn zonde staat bestendig voor mij. Tegen u, u alleen heb ik gezondigd en gedaan wat kwaad is in uw oog, opdat gij rechtvaardig blijkt in uw uitspraak, zuiver in uw gericht. Zie, in ongerechtigheid ben ik geboren, in zonde heeft mijn moeder mij ontvangen. Zie, gij wilt waarheid in het verborgene, in het geheim maakt gij mij wijsheid bekend. Ontzondig mij met hyssop, dan ben ik rein. Was mij, dan ben ik witter dan sneeuw. Doe mij blijdschap en vreugde horen. Laat het gebeente dat gij verbrijzeld hebt te jubelen. Verberg uw aangezicht voor mijn zonde. Telg al mijn ongerechtigheden uit. Schep mij een rein hart, o God. En vernieuw in mijn binnenste een vaste geest. Verwerp mij niet van uw aangezicht. Neem uw heilige geest niet van mij. En geef mij de blijdschap over uw heil. En laat een gewillige geest mij schragen. Dan zal ik overtreders uw wegen leren, opdat zondaars zich tot u bekeren. Red mij van bloedschuld, o God mijns heils. Laat mijn tong over uw gerechtigheid jubelen. Heren, open mijn lippen, opdat mijn mond uw lof verkondigen. U hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou aan brandoffers, hebt gij geen welgevallen. De offeranden Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart. Veracht gij niet, o God. Doe wel aan Sion, naar uw welbehagen. Bouw de muren van Jeruzalem. Dan zult gij behagen hebben in offers naar de eis, brandoffers in hun geheel gebracht. Dan zal men stieren op uw altaar offeren. En onze Vader, we mogen dankbaar zijn voor het offer van de Heer Jezus Christus. En juist dat wil het Oude en het Nieuwe Testament zo één maken. Dat u bent gekomen om dat ene welgevallige offer te brengen, dat voor God welgevallig is geweest. We danken u voor uw liefde en uw trouw. We danken u voor uw genade. En dat we ook mogen weten, als we onze zonde belijden, dat u getrouw bent en rechtvaardig om onze zonde te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid. Dank u wel dat we zo voor uw aangezicht mogen komen. Help ons, opdat het niet ook voor ons uiterlijk is alleen, maar dat we door uw Heilige Geest innerlijk meegenomen worden op de woorden, op de stem van uw genade. En dat u door uw geest en door uw woord ook zodanig wil leiden dat we mogen ontdekken dat u bij ons wil zijn. Heere, doe ons goed. Doe Jeruzalem goed. Geef ook dat er vrede zal komen in deze wereld. De vrede van Jeruzalem, de vrede van de Messias, de vrede van uzelf. Heere, breek alle machten en krachten die dat tegenstaan, breek dat stuk. Wil het wegdoen, dat de wereld ontdekt dat u de enige ware God bent. In de Heer Jezus Christus. En we danken u dat we daarin mogen geloven. Versterk ons geloof vanmorgen als we het woord lezen, als we uit de Bijbel gaan lezen. Geef ook dat we vervuld mogen zijn met uw woord, met uw geest. En wilt u ons allen zo leiden dat deze dienst zal zijn tot uw eer. Dat het tot uw verheerlijking zal zijn. En dan komen wij ook tot ons recht. Als u in het middelpunt staat van alles. En dat u ons leven ook opneemt in uw erbarmen. Ik wil zo ook zegenen allen die meeluisteren nog later. Deze dienst zullen beluisteren via het internet. Dat het ook een goed uur zal mogen zijn. Zegen ook allen die er vanmorgen niet bij konden of wilden zijn. Wil hen ook bemoedigen We dragen ook onze kinderen aan u op, een kleinkinder. Heren, die we meedragen in ons hart. Geef ook dat ook zij deze dag het verlangen krijgen. Dat u het in hen verwekken om naar uw woord te luisteren. Dat u het uitwerkt in hun hart, in hun leven. Laat het zijn tot uw eer, heren. Geef ook dat we ons mogen verheugen in uw verlossende daden. Niet omdat we het verdiend hebben. Het is niet iets wat wij kunnen bewerken. Maar u bewerkt het door uw Heilige Geest en door uw woord. U hebt het volbracht. Dank u wel, Heer Jezus. Want u hebt alle geboden volbracht. En daaruit mogen we leven door geloof alleen. Zegen de bediening van het woord. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, ik lees met u twee gedeelten uit Gods heilig woord. Allereerst een psalm. Psalm 124, een van de liederen Hamaalot, oftewel de liederen van de opgang. En psalm 124, en daarna lezen we uit het evangelie naar Matteüs, hoofdstuk 1. Een aantal versen van 21 tot en met 23. Allereerst psalm 124. We zullen dat straks ook zingen met elkaar. We doen dat in de oude berijming. En u hebt het uitgereikt gekregen. Het is 352. Nummertje 352. Dat Israël nu zeggen. Blij van geest indien de Heer die bij ons is geweest. Psalm 124. Het is een bedevaartslied van David. Ware het niet de Heere die met ons was? Zeggen nu Israël, ware het niet de Heere die met ons was? Toen mensen tegen ons opstonden, dan hadden ze ons levend verslonden. Toen hun toorn tegen ons ontbrandde, dan hadden de water ons overstroomd. Een wilde beek waren over ons heen gegaan. Dan waren de overstelpende wateren over ons heen gegaan. Geprezen zij de Heere die ons niet overgaf ten buiten aan hun tanden. Onze ziel is ontkomen als een vogel uit de strik van de vogelvangers. De strik is gebroken en wij zijn ontkomen. Onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. We lezen nog uit het eerste hoofdstuk van het evangelie naar Matteüs, vers 21. De engel zegt tegen Jozef over Maria: zij zal een zoon baren, ge zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Dit alles is geschied opdat vervuld zou worden hetgeen de Heer door de profeet gesproken heeft, toen hij zei: zie, de maagd zal zwanger worden en een zoon baren. En men zal hem de naam Immanuel geven, hetgeen betekent God met ons. Tot zover de schriftlezing. Zalig bent u, ben jij, als je het woord van God hoort en het bewaart om er ook uit te willen leven. Halleluja. Bye. Wij zingen na de verkondiging: neem Heer mijn beide handen en leid uw kind tot ik aan de eeuwige stranden de rusten vind. 235. We staan stil vanmorgen bij het door ons gelezen gedeelte uit Psalm 124 en wel vers 8 in het bijzonder. Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft. Gemeente van Jezus Christus hier in Noordwijk. Vorige week liepen mijn vrouw en ik samen met nog een aantal anderen door de straten van Jeruzalem. We bezochten met een groep van 8 personen onder andere de oude stad, de Klaagmuur, de Joodse wijk. We zijn ook op de Olijfberg geweest. Je zou kunnen zeggen, natuurlijk, als je daar naartoe gaat, moet je er ook zijn. Om daar onder andere de Paternosterkerk te bezoeken, waar in 112 verschillende talen het Onze Vader op de muren staat geschreven. Als je naar Jeruzalem reist, dan zeg je, dan ga je op naar Jeruzalem. Want het ligt op 800 meter hoogte. En pelgrims in de tijd van Jezus gingen met name voor de 3 hoge feesten. Pesach, Shavuot, Sukkot, Pasen, Pinksteren en het Loofhuttenfeest. Ze gingen op naar Jeruzalem. Zoals de Heer Jezus ook elk jaar is opgegaan van Galilea naar Jeruzalem. Om daar voor die hoge feesten in Jeruzalem te zijn en met name in de tempel. En op weg naar Jeruzalem werden dan de liederen Ha-Ma'alot gezongen. En in Jeruzalem ook liederen van de opgang, Psalm 120 tot en met 134. En wij bezochten ook een plaatsje in het noorden, dat heet Ma'alot, opgang. En we staan nu als gelovigen uit de volkeren vanmorgen stil bij één van die liederen, Hamalot, liederen van de opgang. Om dan te ontdekken hoe actueel die liederen nog steeds zijn. Met name als we kijken naar de situatie van de afgelopen weken in Jeruzalem en daarbuiten in heel Israël. We hebben het van nabij meegemaakt, althans iets. We liepen bijvoorbeeld 2 weken geleden op de Shabbat, op de zaterdag. We hadden een dienst meegemaakt bij dominee Yossi Ben Zwi in de Jaffa-straat. En weet u hoe lang die dienst duurde? Wij zeggen al, nou, deze dienst duurt 1,5 uur. Dat is lang, zeg. Maar ja, dan moet je daar niet heen, want die dienst duurde 3,5 uur. En we hebben ons geen moment verveeld. We waren dus 3,5 uur en daarna hebben we wat koffie gedronken. Waren we op weg naar de graftuin. En we kwamen langs de Damascuspoort. Alles leek zo rustig. Maar een kwartier later hoorden we, toen we waren toen al in de graftuin, schoten, knallen en daarna een hoop sirenes. Er was een aanslag gepleegd door een Arabier met een mes. En hij was daarbij zelf om het leven gekomen, want hij werd daarna doodgeschoten. Kortom, er is in de afgelopen weken zelfs een golf van aanslagen, met name in Jeruzalem, geweest. Door vooral Arabische jongens van 15, 16 jaar hooguit, onder andere met slagersmessen, pistolen, om onschuldige Joodse mensen zomaar neer te steken en te doden. En bij dat geweld is er ook een Nederlandse vrijwilligster van de NEM gewond geraakt, die aangevallen werd door een Palestijn die in de bus tegenover haar zat. En het wrange is nog wel dat deze Nederlandse vrijwilligster, ze heet, voornaam weet ik niet meer, achternaam Veldman, die is er al vanaf 77 en die heeft zich bekommerd over zoveel Arabische kinderen die door een volksgenoot links niet werden aangekeken. En juist zo iemand wordt dan door een Arabier neergestoken. Wat is het waar wat de psalm ons vertelt over de vijanden van Israël die als een woeste stroom van water Jeruzalem overspoelt, als onstuimige wateren over de ziel van met name Joodse mensen is heen gegaan. Dan moet je denken aan dat beeld wat hier geschetst wordt aan de woestijn, aan bijvoorbeeld Engedi. De plaats nabij de Zoutzee, waar onder andere het verhaal van David en Saul zich heeft afgespeeld. David die ergens in een spelonk was bij de steenbokken die daar ook rondlopen met het water daar. En Saul die dan in die grot terechtkomt en daar zijn behoefte doet vermoedelijk. En David snijdt de slip van deze mantel af. Nou, daar zijn we ook geweest. En het was een prachtig mooi zicht. Een kabbelend watertje. Gewoon uit de woestijn ontsprong dat. En dat ging zo naar beneden. Maar in de winter, als het gaat regenen, onder andere in Jeruzalem en in die buurt, kan dat water zo richting de Zoutzee stromen. En dan wordt dat kabbelend beekje tot een machtige stroom. En Jossi Ben Zwi was er ook bij. Die zei van, moet je je voorstellen. Je ziet daar een paar meter lager, we stonden iets hoger, dat beekje stromen. Maar in de winter komt het wel een paar meter hoog. En als je dan daar loopt, dan dreig je meegesleurd te worden als je niet snel een heenkomen zoekt. Dat water, dat breekt door die smalle engte heen naar beneden. En als je dan niet maakt dat je wegkomt, dan gaat het niet goed. Er zijn ook mensen in de woestijn verdronken vanwege het water dat ergens anders viel. Nou, dat beeld, die metafoor, gebruikt de psalmist nu voor de vijandschap en voor de boosheid van Israëls tegenstanders. Er staat dat de mensen, dus zo moet je het lezen, er staat dat de mensen in hun boosheid, ze zijn al boos, maar ze zijn in hun boosheid boos geweest op Israël. Was dat terecht? Was dat onterecht? Dat weten we niet. Maar die boosheid die laait plotseling op als een vuur. Je kan daar lopen in een wadi en plotseling kan die stroom van water over je heen komen. En daar zijn wij misschien een klein beetje getuigen van geweest in Israël en vooral in Jeruzalem. Door de eeuwen heen is het vaak zo geweest. Dat Israël werd geconfronteerd met vijandschap. Denk maar aan de tijd van Jozua. Denk maar aan de tijd van de Richters. De Filistijnen. Aan de tijd van David. Aan de tijd van Salomo. De tijd van de koningen. We horen niet anders als dat er strijd is, dat er vijanden waren, dat ze momenten hadden van rust en de andere keren weer momenten dat ze werden aangevallen. En soms was dat hun eigen schuld, soms was dat de straf van de Heere, andere keren weer niet. Maar toch, je kan je voorstellen, zo'n klein landje, zo'n klein volkje, hoe kan je staande blijven? Hoe kan je stand houden tegen die stroom van geweld en van agressie? We spraken in de Sjoek, ze waren daar even op doortocht, spraken we mensen. En ik sprak, we zaten aan een tafeltje even koffie te drinken, sprak ik een Jodin. En we kwamen met elkaar in gesprek. En zij vond het eigenlijk wel terecht wat de Palestijnen deden. Kijk maar naar de oorzaak daarvan, zei ze, notabene een Jodin. De bezetting, zegt ze. De bezetting noemden ze dat door Israël van de Arabieren. En hoe vaak hoor je niet hetzelfde geluid ook in Nederland? En als je de televisie maar aanzet, dan hoor je dat wel. Ja, nou ja, ze hebben het aan zichzelf te danken toch? Want ze doen toch hetzelfde en allerlei andere dingen. Gelukkig hoor je ook andere geluiden in Israël aan de buiten. Maar ik denk wie dit heeft meegemaakt. Dat plotseling, als een duvel uit een doosje, Arabieren met messen gewapend, onschuldige mensen aanvallen en doden gewoon. Er stond iemand te bidden bij een bushokje en die wordt door een Arabier neergestoken en gedood. Die zal er misschien wel anders over gaan denken. Wat dan ook de oorzaak is, maar dit kan je toch op geen enkele manier goed praten of minimaliseren. Maar goed, hoe je er ook over denkt, of Israël die boosheid van de vijanden niet of zelf heeft opgeroepen, toch blijft iets als een paal boven water staan. Dat Israël in alle situaties mag blijven roepen tot de Heere, de God van Israël, die met dit volk een verbond gesloten heeft. Want zo is hij toch begonnen. Het is niet vanwege de verdiensten van dit volk, maar het is uitsluitend genade. Door genade bent u behouden. Door het geloof. Het is altijd in de Bijbel genade. God zocht Abraham op. En dat was niet omdat Abraham dat verdiende. Nee, Abraham was een afgodendienaar in Ur der Chaldeeën. En toch zoekt God Abraham uit om hem te maken tot de drager van de belofte. Met u zullen alle volken der aarde, alle geslachten der aarde gezegend worden. En dan weten we dat in en door de Messias, de Heer Jezus. Israël toen en Israël nu zingt nog steeds bidden deze psalm. Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft. En wat is het dan opvallend? Dat ook wij, Messias belijdende uit de heidenen, hetzelfde belijden en zingen. Bij het begin van elke eredienst, in ons votum en groet, spreken we uit deze woorden. Onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En wat zeggen we dan? Wij zijn hier bij elkaar gekomen om dat we het verdiend hebben. Dat we toch wel weer een goede week achter de rug hebben. Maar de Heere God toch wel heel trots op ons moet zijn. Kijk eens wat een getuige wij waren van de Heere. En wat hebben wij niet in liefde voor de ander gedaan enzovoort enzovoort. Nee, ook ons past bescheidenheid en nederigheid. Want we weten, we hebben het niet verdiend. Het is uitsluitend Gods genade. Wij hebben het niet verdiend, Israël heeft het niet verdiend. En toch weten we dat, en dat zingen we ook en dat bidden we ook, onze hulp is in de naam van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft. En als wij dat zeggen en als Israël dat zegt, dan is dat uitsluitend het teken van Gods genade en van zijn verkiezende liefde. Dat is nou de grondtoon van heel de schrift. Van het Oude en het Nieuwe Testament. God heeft in liefde omgezien naar mensen die verdwaald waren. Denk maar aan Genesis. De mens kiest voor de zonde. De mens kiest voor de duivel. Maar God neemt het niet. En God zoekt die mensen weer op. Dat is niet omdat ze het presteren of verdienen. Maar het is omdat God liefde is. Deze psalm beleidt en vertelt ons van wie God is. Een God die in Abraham, Isaac en Jacob door de Messias ook onze God en Vader wil zijn. Die hen getrokken heeft uit de duisternis van de afgoderij om voor zijn aangezicht te wandelen. En die hen gemaakt heeft als drager van de belofte van God dat zij zijn wegen zullen gaan. En dat is nog steeds geen kwestie van verdiensten, maar alleen van Gods liefde en genade. En dat je uiteindelijk, want dat moet Israël leren ook in deze tijd, maar moeten wij dat ook niet leren. Dat je uiteindelijk je vertrouwen niet kan stellen op de kracht van wagens en paarden. Maar dat je hulp en je verwachting alleen van de Heere mag zijn. We waren in het noorden bij Meir, een Messias beleidende Jood die we al jaren kennen en ondersteunen. We samen met Meir waren we bij hem thuis. En toen kreeg hij een sms'je van de gemeente van de Heer Jezus in Israël. Van Messias beleidende Joden in Israël. En die gaven daarbij door drie Bijbelgedeelten. Die reikten dat aan om met elkaar te overdenken en te lezen. Juist ook in die moeilijke situaties. Toen dacht ik van, hé, wat mooi. Dat je als je in moeilijke situaties bent, dat je elkaar bemoedigen wil met het woord van God. Niet zeggen van ach ja, mijn zus en zo. Nee, dat je het woord van God elkaar voorhoudt. Dat waren allen psalmen. Psalm 20, psalm 91, we hebben het gezongen. Psalm 131, je moet het maar eens rustig lezen. En met name psalm 20 vertelt ons de overwinning van Gods volk. Niet omdat zij strijdwagens en paarden hadden en hun vertrouwen daarop stelden, maar dat ze op de naam van de Heere hun vertrouwen mogen stellen. En dat werd hen in herinnering gebracht. Daar hebben wij ook voor gebeden. Dat God met hen is, Immanuel, op grond van datgene wat God heeft beloofd. Nou, zo begint nou ons psalm ook. Ware het niet de Heere die met ons was? Als de Heere nou eens niet bij ons was geweest, zegt de HSV. Was de Heere niet voor ons geweest, zo hadden ze ons levend verslonden. En broeders en zusters, is dat niet hetzelfde getuigenis voor hen en voor ons? De overwinning en de bevrijding van Gods volk hangt niet af van hun kracht, slimheid en vuurkracht, maar hangt uiteindelijk af van de Heere, zijn kracht en almacht. Want wie kan op tegen de schepper van de hemel en de aarde? Wie kan op tegen hem die zich verbonden heeft met een eeuwig verbond aan Abraham, Isaac en Jacob en zijn zaad, dat is de Messias. En Israël, en door de Heer Jezus mogen ook wij dat leren ontdekken. Dat als de Heer nou eens niet bij ons was geweest, ja toen je ziek was, als de Heer nou eens niet bij je was geweest, toen je door die moeilijke omstandigheden ging, als de Heer nou eens niet bij je was geweest, toen. Met de Bijbelstudie hebben we gezien wat Jozef allemaal heeft meegemaakt. En elke keer lezen we weer bij Jozef. En de Heer was met hem. Immanuel. Stel me eens voor dat de Heer niet eens bij je was geweest. Stel eens voor dat de Heer niet eens bij Jozef was geweest. Stel eens voor dat. Dan, zegt de psalmist, dan was Israël, maar dan waren wij al lang vergaan. Dan waren wij er al lang niet meer. Dan had de Arabische wereld Israël verslonden. Dan was Israël al lang van de kaart geveegd. Dan was het volk Israël opgehouden te bestaan. Maar deze psalm zegt: geprezen zij de Heere. De Heere is wel bij ons geweest. Daarom zijn zij niet weggespoeld tijdens die hele gebeurtenissen. Denk maar aan van 48 tot nu. Daarom zijn ze niet weggespoeld vanaf het allerprilste begin. Omdat niet zij het alles verdiend hebben, maar omdat de Heere zich aan Israël en door de Messias ook aan ons verbonden heeft. En dan komt er een mooi tweede metafoor. Dat is het tweede gedeelte van de psalm. De Heere heeft hen doen ontkomen, hen bevrijd, hen verlost van de strik van de vogelvanger. We waren ook in de Hula, de Haula-Gula-vallei. En het is nu de tijd dat er heel veel vogels weer van Europa naar Afrika gaan. He, dus de vogeltrek. Die vogelstrek, dus denk maar aan de ooievaars, de zwaluwen. Nou, noem maar op, de kievieten, al die vogels. Die zoeken voor de winter een bepaald heenkomen. Die gaan via Spanje, Gibraltar, richting Afrika. Of ze kiezen de langengte van Israël uit om op die manier richting Afrika te gaan. En onderweg moeten die vogels heel wat trotseren. Ze moeten heel wat meemaken. Onder andere dat ze dreigen gevangen te worden. Nou, hoe vang je een vogel? Met een klapnet. Met een net, en dat ziet hij niet heel dun. En hij vliegt erin en dat net dat klapt neer. En je bent gevangen en je bent ten dode gedoemd. Dat is eigenlijk het beeld. Israël, David, die deze psalm maakt, die zegt, ik was in situaties waar ik ten dode gedoemd was. Denk maar aan het feit dat hij voor de koning van de Filistijnen komt en zich aan moet stellen als een razende, als een gek. En dan wordt hij als het ware door de Heer, wordt hij toch bevrijd uit deze strik van de vogelvanger. Waren het niet dat de Heer bij ons was geweest? Waren het niet? We waren al lang vergaan. We waren al lang vergaan. Maar de Heere heeft bevrijd en verlost uit de macht van de vijand, uit de macht van de tegenstander. En laten we nou eens de lijn doortrekken naar het Nieuwe Testament. En we zien daar dat waren het niet dat de Heere met ons was geweest. We waren al lang ingepakt door de boze. We waren al lang. Nou, vul dat maar in. Maar God zij dank heeft de Heer Jezus, is mens geworden, Immanuel. Hè? Ze zal een zoon baren en zult hem de naam Jezus geven. We gaan het straks weer vieren. En hij zal zijn volk redden van hun zonde. En dat redden, dat is, je zou kunnen zeggen, net als die vogel die in die strik terechtgekomen is. En dan moet er een hand van buiten komen om die vogel weer te bevrijden, die strik te doorbreken. Nou, de strik van de zonde, We zijn allemaal in de zonde terechtgekomen. We zijn allemaal dervende heerlijkheid van God. Maar we worden om niet gerechtvaardigd, omdat er één is geweest die die strik van de vogelvanger heeft doorbroken. De strik van de boze. Denk maar aan wat Romeinen 8 zegt. Romeinen 8 zegt van: wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? Hoe zal hij, die zelfs zijn eigen zoon niet gespaard, maar voor ons allen overgegeven heeft, ons met hem ook niet alle dingen schenken? Wie zal uitverkoren een Gods beschuldigen? Ja, wat beschuldigt je allemaal? Jij moest kijken naar je leven. Je bouwt er toch helemaal niks van? En jij zegt christen te zijn, maar kijk eens wat je allemaal doet. Jij, noem maar op, we hebben het soms erg last van al die beschuldigingen die van binnen of van buiten komen, die ons als het ware wanhopig maken. Ik, en wat heb je daarvoor om te zeggen? En dan zeggen: wie zal uitverkoren Gods beschuldigen? God is het die rechtvaardigt. God is het. God spreekt uiteindelijk vrij. En die rechtvaardiging is niet op grond van het feit wat wij allemaal volbracht hebben, maar het is op grond van de rechtvaardige bij uitstek, de Heer Jezus. De Heer Jezus Christus. En als je dat weer ontdekt, dat met al je zonde, met al je schuld, dat je bij de Heer Jezus terechtkomt en dat je dan ontvangt vergeving van zonde. Eeuwig leven. Hebben we dat verdiend? Heeft Israël het verdiend? Nee. En toch doet God dat. God is het die rechtvaardigt. Wie zal veroordelen? Christus Jezus is de gestorvene, wat meer is de opgewekte, die aan de rechterhand van God is, die ook voor ons bidt en pleit. Hij is als de rechtvaardige, is als het ware gestorven, je zou kunnen zeggen in de strikken van de vogelvanger. Hij heeft zich gegeven, hij is mijn kruishout gekomen, maar juist dat betekende de doorbreking van de strik van de vogelvanger. Want hij heeft het alles volbracht. En toen kan die vogelvanger je niet meer hebben, je niet meer vasthouden. Zo is er nu geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Kun je nu zomaar zeggen dat wat Israël ook vandaag de dag goed is, en dat ze toch wel geholpen worden? Nee, uit de loop van de heilsgeschiedenis weten we dat God ook zijn volk oordeelt als het afgedwaald is. En bijvoorbeeld andere god is nagelopen. Denk maar aan de Babylonische ballingschap. Aan de grote ballingschap na 70 na Christus. Maar dat houdt onverlet dat als God zijn volk tuchtigt, hij toch de God is en blijft van dat volk. Van Abraham, Isaac en Jacob. Wij zeggen toch dat hij trouw houdt tot in eeuwigheid. En niet laat varen het werk van zijn handen. Onze tekst is naast een belijdenis ook een gebed. Want als de Heere God in het verleden heeft gedaan, zichtbaar in de betekenis van zijn naam, ik ben die ik ben gisteren en heden dezelfde tot in alle eeuwigheid. Ik ben de betrouwbare, je kunt op mij aan, ik ben morgen en overmorgen niet anders dan vandaag. Dat je mag weten van: Heere, zo bent u. En daarom vond ik die betekenis van die Tefillin zo mooi. Want de Joden doen dat al jaren en eeuwen. Als het ware zich telkens maar weer voorhouden: wie is God nu? En als je die schriftgedeelten leest die daaraan verbonden zijn, is het altijd maar weer dat je die ene ware God dient. Dat mag je in herinnering roepen. Ook voor ons. Dat de Heer ons elke keer maar weer mag richten op de God die in de Messias ons bevrijdt, ons verlost, ons het leven geeft, ons het eeuwige leven geeft. En elke keer weer mag je dat herinneren. Als je in gebed gaat, als je je soms wanhopig voelt, als je denkt van: Heere, kan ik uw hulp wel vragen, want ik heb het niet verdiend. Dan mag je altijd maar weer ontdekken: ja, maar mijn hulp is van de Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, maar ook die mij bevrijd en verlost heeft van zonde en schuld en ons het leven heeft gegeven. Die God wil ik van harte dienen. Van harte. Niet alleen met mijn verstand mag erop gericht zijn, maar ook mijn geweten, mijn emoties, alles mag gericht zijn op de Heere onze God. Hij heiligt, hij bevrijdt. Hem wil ik belijden Maar gebed heeft ook iets van nood van vanzelfsprekendheid. Je kan niet zeggen van, Heere God, nou moet u het doen. Gebed heeft altijd twee kanten. Je mag zeggen, Heere, u bent mijn hulp, maar wilt u ook mijn hulp zijn? Dan hou je in geloof aan de Heere vast. U bent het geweest. U bent het van Israël geweest. Maar wilt u ook vandaag en morgen mijn hulp zijn? Zo beginnen wij elke zondag weer opnieuw onze dienst. Als een gebed. Heere, u bent onze hulp geweest tot nu toe. Ebenezer, u hebt ons tot hiertoe geholpen. Maar wilt u ook vandaag? Niet vanzelfsprekend, maar je houdt je vast aan de belofte van de Heere, aan zijn woord. U hebt het beloofd. Zo bent u. En zo zal u altijd zijn, van nu aan tot in eeuwigheid. Dat geeft ons moed en vertrouwen om ook verder te kunnen gaan. En zeggen elke zondag maar weer, wie ook de voorganger is, onze hulp. En ik hoop dat u het meezegt. Nu, onze hulp is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft. Amen. We kregen deze week bericht. Ada belde ons op en ze vertelde dat ze niet thuis was, maar dat ze in Scherpenzeel zat, omdat ze haar pols op 3 plaatsen gebroken had. En ze is dus niet thuis. Ze wordt nu verzorgd, geholpen daar in een verpleegtehuis daar. En het is goed om haar op te dragen aan de Heere. En we willen ook bidden voor Nettie, want ik heb begrepen dat Jaap vertelde dat Nettie ook weer een bacteriële, moet ik het zo zeggen, Ja, een infectie heeft opgelopen, ook weer opnieuw op reis. En ze heeft het al een keer meegemaakt uit Israël en nu weer opnieuw. Dus dat vraagt wel veel van haar. We zullen ook voor haar bidden. Zullen we samen danken en bidden. Geliefde Vader in de hemel, dank u wel dat u zo bent. Voor Israël en voor ons in de Messias, onze Heiland Jezus. Dank u wel dat u zich verbonden hebt in een verbond aan Abraham, Isaac en Jacob. Dat u uw woord hebt gegeven en dat u belofte hebt gegeven. En wat u belooft ten opzichte van Israël en ten opzichte van ons, dat maakt u waar. Waren het niet de Heere die bij ons was? Als nou eens niet de Heere bij ons was geweest. Toen we ziek waren, toen we door moeilijke omstandigheden gingen. Of wat dan ook. Dan was het anders, heel anders gegaan als dat je nu misschien achteraf kan zeggen van de Heere was met mij. Hij heeft mij kracht gegeven, mij er doorheen geholpen. Hij is degene die ons onverdiend de zaligheid geeft. Dank u wel dat u dat doet aan Israël. We bidden voor het volk Israël. We bidden u voor hen die u kennen in de Messias, voor de Messias belijdende Joden. Dank u wel dat ze er zijn, dat het ware Israël is. Heere, dat u doorgaat met het volk in die Messias belijdende Joden. En we vragen u, wilt u hen bemoedigen en sterken en geef dat ze een biddende rol mogen vervullen in Israël ten opzichte van het Midden-Oosten, ten opzichte van het volk, ten opzichte van allen die u zo hulp nodig hebben. We bidden u voor zij die u nog niet kennen, zoals wij die hebben mogen leren kennen, en zoals zij dat de Messias belijdende Joden. Geef dat hun hart en hun ogen geopend worden voor de Heer Jezus, voor Yeshua Mashiach. Open, Heer, hart en ogen en oren. En dat het niet alleen maar iets is wat misschien aan de buitenkant wel gedaan wordt. Want dat kan je, hè, dat geldt voor ons ook, maar dat geldt voor hun ook. We kunnen als het ware aan de buitenkant allerlei dingen doen, maar dat je hart er misschien niet bij in meekomt, dan is dat, ja, dan moet er nog een stap meer genomen worden. We bidden u, geef ook dat ze bevrijd worden van zonde en schuld en dat er vrede zal mogen komen. Niet alleen voor hen, maar ook voor de Arabieren, heren, die zo in de macht zijn van de God van de oorlog. Die zo in de macht zijn van de God die doden verheerlijkt. Van de God die een afgod is. Heren, ontferm u daarover. Geef toch ook bevrijding en verlossing aan de Palestijnen en de Arabieren. Er wordt zoveel gestreden in het Midden-Oosten, in Syrië, Irak en noem maar op. Heren, wilt u toch harten en ogen gaan openen voor die ene ware God. En ook al lijkt dat het helemaal niet op, toch zal u eens maken dat alle knie zich zal buigen en alle tong zal belijden: Jezus is Heer, tot de eer van God de Vader. Heren, wat hebben wij dat hard nodig? Bemoediging, sterkte, geloof. Wilt u ons bouwen in dat geloof? We dragen ook Ada aan u op, heren. Het is regelmatig onze gast. Hier bidden u voor haar die nu de pols heeft gebroken op 3 plaatsen. Ja, vooral als je zo oud bent als zij, dan kom je daar niet zo makkelijk meer overheen. Ontferm je over haar. Geef haar bemoediging en kracht en alles wat nodig is. We bidden u ook voor Nettie. Heren, het was zo'n mooie vakantie, maar dan word je toch weer zo'n infectie komt erbij. En je hebt het al een keer gehad. We dragen ook haar aan u op. We bidden u dat de medicijnen die worden aangewend ook gezegend mogen worden. Zodanig dat het ook goed zal zijn. Dat ze niet jaren later nog een nawerking daarvan heeft. Heren, we dragen haar aan u op. En ook Jaap, ontferm u over hen beiden. En geef dat ze hun vertrouwen ook in deze situatie mogen stellen op de Heren die hemel en aarde gemaakt heeft. U bent ook onze heelmeester, onze geneesheer. Heer, zo willen we de gemeente aan u opdragen. We bidden u, zegenen ieder van ons. De gast in ons midden dragen we aan u op. Dank u wel dat u hier is en dat u ook weer contacten mag aantrekken. En dat je zegt van, ja, nou, we kennen elkaar, of hoe was dat? En Zegen hem ook als hij weer teruggaat naar Australië. We bidden u voor het werk van zending en evangelisatie. Geef ook bemoediging en sterkte dat er nog mensen tot een levend geloof in u mogen komen. We bidden u voor de wereld waarin we leven. We worden geconfronteerd met vluchtelingen. En hoe ga je daar nou mee om? En ook met de plaatselijke besturen zijn die daar best een grote rol in spelen. Geef ook dat ook zij wijze beslissingen mogen nemen. En heren, wilt u toch dwars door alles heen uw plannen volvoeren met deze wereld. Ook hier met Noordwijk en met ons allen. Zo dragen we elkaar aan u op. Bemoedig en sterk ons. En help ons dat we als we bidden, dat we altijd maar weer beseffen dat we tot wie we bidden. En dat ons hart erbij gemoeid zal zijn, niet als een opdracht, niet als een moeten, maar als iets wat in liefde ontvlamt voor de God van Abraham, Isaac en Jacob. Dat we vol zullen zijn met kennis en wijsheid, met uw geest van liefde en kracht en genade. Heren, vervul ons hart daarmee, zodat we er tegen kunnen op weg naar uw heerlijke toekomst. Vraag u dat in de naam van Jezus. Amen. Gemeente, u krijgt nu gelegenheid om uw gaven te geven. Daarna willen we ons geloof belijden en zingen daarna het lied van... ja, ik hoor hier het maandag zeggen. Ik denk, dat gaan we als slotlied zingen. 226. Heer, ik kom tot u. Verander mij als ik u ontmoet, vind ik rust bij u. 226, na de geloofsbelijdenis zingen we dat. Met de gemeente van de Heer Jezus Christus overal om deze wereld belijden we. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, schepper van de hemel en van de aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtigen Vaders, van waar Hij zal komen om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk. De gemeenschap der heiligen, vergeving van de zonde, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven.
Thank you.
Ik hoop dat u ook in uw persoonlijk geloofsleven, als het ware geestelijk, elke dag de tefillim zet. Dat u zegt van, dat vind ik zo belangrijk als ik bid, dat ik mij laat bepalen door wie de Heer is. En dan zal je merken dat je meegenomen wordt op de stroom van Gods genade. We gaan de wereld weer in naar onze kleine wereld, in die grote wereld. En we dragen daarin mee de zegen van de drie enige God. En ze zullen mijn naam om het volk leggen en ik zal hen zegenen. De Heere zegen u en hij behoedt u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zijn genade. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u en jou zijn shalom, zijn vrede.